Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 105 zingen wij het 10e vers. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Een man werd voor hen heen gezonden. De vrome Jozef, rijk in deugd, tot slaaf verkocht in zijn jeugd. En wat er verder volgt, Psalm 105 en daarvan het 10e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis, het 37e hoofdstuk, te beginnen bij het 12e vers. Wij herzeggen nu Genesis 37, de versen 12 tot en met 36, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 51. Ik heb mijn voet geweerd van kwade paan, opdat ik steeds uw woord zou onderhouden. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Genesis 37, vers 12 tot en met 36. En zijn broeders gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Zo zeide Israël tot Jozef: weiden uw broeders niet bij Sichem? Kom, dat ik u tot hen zende. En hij zeide tot hem: zie, hier ben ik. En hij zeide tot hem: ga toch heen. Zie naar de welstand van uw broederen en naar de welstand van de kudde, en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit het dal Hebron, en hij kwam te Sichem. En een man vond hem, want zie, hij was dwalende in het veld. Zo vraagde hem deze man, zeggende: wat zoekt gij? En hij zeide: ik zoek mijn broederen. Geef mij toch te kennen waar ze weiden. Zo zeide die man: ze zijn van hier gereisd. Want ik hoorde hen zeggen: laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broederen na en vond hen te Dothan. En ze zagen hem van verre. En eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. En ze zeiden de een tot de ander: zie, daar komt deze meester dromer aan. Nu, kom dan en laat ons hem doodslaan en hem in een deze kuilen werpen. En we zullen zeggen: een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen we zien wat er van zijn dromen worden zal. Ruben hoorde dat en verloste hem uit hun hand. En hij zeide: laat ons hem niet aan het leven slaan. Ook zeide Ruben tot hen, vergiet geen bloed. Werp hem in deze kuil die in de woestijn is en leg de hand niet aan hem, opdat hij hem uit hun hand verloste om hem tot zijn vader weder te brengen. En het geschiedde als Jozef tot zijn broederen kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit, de veelvervige rok die hij aan had. En ze namen hem en wierpen hem in de kuil, doch de kuil was ledig, er was geen water in. Daarna zaten zij neder om brood te eten en hieven hun ogen op en zagen en zie, een reisgezelschap van de Ismaëlieten kwam uit Gilead. En hun kemels droegen specerijen en balsem en mirre, reizende om dat af te brengen naar Egypte. Toen zeide Juda tot zijn broederen, wat gewin zal het zijn dat wij onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen. Komt en laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen en onze hand zij niet aan hem. Want hij is onze broeder, ons vlees. En zijn broeders hoorden hem. Als nu de Midianitische kooplieden voorbij togen, zo trokken en hieven zij Jozef op uit de kuil en verkochten Jozef aan deze Ismaëlieten voor 20 zilverlingen. Die brachten Jozef naar Egypte. Als nu Ruben tot de kuil wederkeerde, zie, zo was Jozef niet in de kuil. Toen scheurde hij zijn klederen. En hij keerde weder tot zijn broeders en zeide, de jongeling is er niet. En ik, waar zal ik heen gaan? Toen namen zij Jozefs rok en zij slachten een geitenbok. En zij doopten de rok in het bloed. En ze zonden de veelvervige rok en deden hem tot hun vader brengen en zeiden, deze hebben wij gevonden. Bekend toch of deze uw zoons rok is of niet? En hij bekende hem en zeide, het is mijn zoons rok. Een boos dier heeft hem opgegeten. Voorzeker is Jozef verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn klederen en legde een zak om zijn lenderen en hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. En al zijn zonen en al zijn dochters maakten zich op om hem te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten en zeide, want ik zal rouwbedrijvende tot mijn zoon in het graf nederdalen. Alzo beweende hem zijn vader. En de Medanieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, farao's hoveling, overste der trawanten.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen zijn de u voorgelezen versen uit Genesis 37, de versen 12 tot en met 36, waarvan we nu alleen de versen 12 tot en met 14 aan u voorlezen. En zijn broeders gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Zo zeide Israël tot Jozef: weiden uw broeders niet bij Sichem? Kom, dat ik u tot hen zende. En hij zeide tot hem: zie, hier ben ik. En hij zeide tot hem: ga toch heen, zie naar de welstand van uw broederen en naar de welstand van de kudde, en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit het dal van Hebron, en hij kwam te Sichem. De gemeente, schrijven wij als thema onder dit schriftgedeelte: Jozef naar Egypte. En letten wij met de hulp des Heren op vier gedachten. In de eerste plaats Jozef tot zijn broeders gezonden. In de tweede plaats Jozef in de put geworpen. In de derde plaats Jozef als slaaf verkocht. En in de vierde plaats Jozef door zijn vader beweend. Jozef naar Egypte, in de eerste plaats Jozef tot zijn broeders gezonden, de verzen 12 tot en met 17. Onze tweede gedachte: Jozef in de put geworpen, de verzen 18 tot en met 24. Onze derde gedachte: Jozef als slaaf verkocht, de verzen 25 tot en met 30. En onze vierde gedachte: Jozef door zijn vader beweend, de versen 31 tot en met 36. En zijn broeders gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Jacob had enige tijd geleden een stuk land gekocht bij Sichem. En wellicht is het daarom dat deze broeders helemaal naar Sichem zijn gegaan om daar de kudde van hun vader te weiden. Sichem is de huidige stad Nablus. En dan zegt Israël tot Jozef: weiden niet uw broeders bij Sichem? Kom, dat ik u tot hen zende. Vorige week hebben wij gehoord dat Jacob een voorliefde had voor Jozef. Maar hier kunnen we heel duidelijk zien dat hij ook van zijn andere kinderen houdt. En dat de welstand van de broers van Jozef hem ook ter harte gaan. Hij is bezorgd. Misschien is hij wel ernstig bezorgd. Want er is nogal wat gebeurd daar in Sichem. Daar is Dina, de zus van Jozef en zijn broers, verkracht. En Simeon en Levi hebben gruwelijk wraak genomen. Ze hebben de stad Sichem uitgemoord. Dus u kunt wel begrijpen, de naam van Jacob is stinkende geworden in die omgeving. Het is eigenlijk levensgevaarlijk om daar op dit moment te zijn. En het laat ook iets zien van de brutaliteit van die broers van Jozef om toch de uitdaging aan te gaan en juist daar hun kudde te weiden. Misschien heeft Jacob Jozef daarom ook in eerste instantie wel thuis gehouden. En hij zeide tot hem: Jozef, zeg tot Jacob: zie, hier ben ik. Zonder tegen te spreken, jongens en meisjes, gehoorzaamt hij aan het bevel van zijn vader. Daar kunnen jullie nog wat van leren. Want het is helemaal geen makkelijk bevel. En het is ook geen fijn bevel. Wij weten hoe de verhouding is tussen Jozef en zijn broers. Ze kunnen niet vredelijk met hem spreken. Ze maken alleen maar ruzie. En bovendien is het een hele reis. Want Jacob woont in Hebron. En Hebron ligt ongeveer 30 kilometer onder Jeruzalem, terwijl Sichem, waar zij hun kudde weiden, ligt 45 kilometer boven Jeruzalem. Dus dat betekent dat hij een voetreis heeft te maken van tenminste 75 kilometer. Een hele weg. Wij zouden denk ik niet zomaar ineens hebben ingestemd. Maar Jozef zegt, zie, hier ben ik. De haat komt wel van de kant van de broers, maar de haat komt niet van de kant van Jozef. Wat Jozef doet, dat is tegenover die haat liefde stellen. Het is heel opmerkelijk dat de Bijbelschrijver Mozes hier de naam Israël gebruikt. Hij zegt niet Jacob zeide tot hem, maar er staat dat Israël tot Jozef spreekt. Israël, dat is de nieuwe naam van Jacob. En dat laat zien dat dit alles niet zomaar een vergissing is van Jacob, maar dat dit valt onder het zeer bijzondere beleid van Gods voorzienigheid. Hoe onbegrepen dat die weg straks voor Jacob ook zal zijn. En hij zeide tot hem, ga toch heen, zie naar de welstand van uw broederen en naar de welstand van uw kudde en breng mij een woord wederom. Het woord welstand, dat heeft hier een hele diepe betekenis. Het gaat niet alleen om het feit of ze gezond mogen zijn, maar hoe gaat het met hen? Hoe gaat het met hun lichaam? En ten diepste ook, hoe gaat het met hun ziel? En hoe gaat het met hun werk? Hoe gaat het met de kudde? En breng mij een antwoord weder. Dat laat zien dat Jacob het meent als hij Jozef naar zijn broederen zendt. Zo zond hij hem vanuit het dal van Hebron en hij kwam te Sichem om zijn broeders te zoeken. Ontroerend. Daar zien we hem gaan, jongens en meisjes. Zo'n lange reis, eenzaam. Ik zoek mijn broers. Waar zijn mijn broers? En met eerbied gezegd, zo heeft God de Vader ook zijn zoon in de volheid des tijds naar deze aarde gezonden. Om zijn broeders te zoeken. Ik zoek mijn broers. Dat God dat gedaan heeft, dat was uit enkel liefde. Een veel diepere liefde nog dan hier in het hart van Jacob was. En je zou mogen verwachten dat Jozef straks een warm onthaal krijgt. En je zou mogen verwachten dat de knecht van de Vader hier op deze aarde een warm onthaal zou krijgen. Hij loopt daar te zoeken en een man vond hem, want hij was dwalende in het veld. Zo vraagde hem deze man, zeggende, wat zoekt gij? En hij zegt, ik zoek mijn broederen. Geef mij toch te kennen waar zij weiden. Zo zeide die man, ze zijn van hier gereisd. Want ik hoorde hen zeggen, laat hen tot dood dan gaan. Dat was natuurlijk heel gebruikelijk als mensen met een kudde aan het weiden waren, dat ze niet bleven op de plaats waar ze waren. Het voedsel was schaars. En als de schapen daar een tijd lang geweid hadden, dan moest de kudde weer verder trekken. En inmiddels zijn ze 20 kilometer verder getrokken. Naar Dothan. Dus daar moet Jozef naartoe als hij zijn broeders wil ontmoeten. Hij had kunnen zeggen, ik laat het hier maar bij zitten. Maar hier zien we hoe groot het plichtsbesef is wat deze Jozef had. De vrome Jozef hebben we gezongen, rijk in deugd, inderdaad. En rijk ook in liefde tot zijn broederen. Hij zocht hun welstand. Hij had het niet op hun ondergang gemunt, maar hij had het op hun behoud gemunt, meer niet. En gemeente, zo stuurt de Heere nog zijn knechten om hun broederen te zoeken. En die knechten, die zijn gezonden tot ons behoud. Die worden gezonden tot onze welstand. Ja, meer nog, ik heb het al gezegd, zo zond God zijn zoon. de meerdere van Jozef naar deze aarde. En de vraag is, hoe worden zij ontvangen, deze boodschappers? Hoe gaan we daarmee om? Daar liggen denk ik hele diepe lessen, ontdekkende lessen voor ons allen in deze geschiedenis. Jozef ging zijn broederen na en vond hen in Dothan. Ja, dat had de natuurlijke aanleiding dat ze naar Dothan waren gegaan. Maar achter dat alles, jongens en meisjes, Gods voorzienigheid. Want Dothan ligt aan de belangrijke handelsweg die naar Egypte gaat. En hoewel die broers dat op dat moment niet hebben voorzien, de Heere in zijn goddelijke voorzienigheid is al bezig om de dromen van Jozef te gaan vervullen. Jozef zal naar Egypte gaan. En daar in Egypte zullen straks zijn broers voor hem buigen. Al is het voor Jozef een onbegrepen weg. Mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. De dromen worden vervuld. Onze eerste gedachte, Jozef tot zijn broeders gezonden. We gaan naar onze tweede gedachte, Jozef in de put geworpen. En zij zagen hem van verre. Daar komt hij. En eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. Dus eer dat hij daar is, spreken ze met elkaar allemaal over Jozef. En ze zeiden de een tot de ander, zie, daar komt die meester dromer aan. Let op, ze zeggen niet, daar komt Jozef met dat veel verf gekleed. Maar ze zeggen, daar komt die meester dromer aan. En dan weten we gelijk waar de pijn zit. Waar zit nou de diepste pijn, jongens en meisjes, van die broers? Dat zit nog niet eens in die mantel van Jozef. Daar kunnen ze nog wel overheen stappen. Maar het zit in die dromen die Jozef gekregen heeft. En waarom zit er nou zoveel pijn in die dromen? Wel, omdat die dromen zeggen dat zij moeten buigen. Zij moeten buigen voor Jozef. En dat doen ze niet. Dat willen ze niet. Dat doen ze nooit. Die stem van Jozef moet zwijgen. Ja, erger nog, ik durf het haast niet te zeggen. Maar Jozef moet dood. Jozef moet dood. En zo hebben zij de knechten, het volk van Israël, die de Heere tot hen gezonden heeft, gedood en gestenigd. Waarom? Omdat zij de boodschap brachten dat een mens moet buigen. En zo hebben zij ook de meerdere Jozef-gemeente gedood. Waarom? Waarom moest Christus dood? Wel, de vijandschap was tegen de boodschap van vrije genade. Eer dat hij naar de aarde kwam, werden de plannen al beraamd. Waar is de mens toch toe in staat? Ze zeggen nu dan, laat ons hem doodslaan en in een van deze kuilen werpen. In korte tijd groeit die jaloersheid uit tot haat en die haat groeit uit tot een misdaad. Zij willen verhinderen dat God zijn woord waar maakt. En dat gelukkig kunnen ze nooit verhinderen. Sterker nog, zij zullen er in hun vijandschap aan meewerken dat Gods raad wordt vervuld. Hoe ironisch eigenlijk. Van die mens die denkt dat hij God tegen kan werken. Die zal erachter komen dat hij nu juist moet dienen om dat te bereiken wat hij niet zou willen bereiken. En wij zullen zeggen, een boos dier heeft hem opgegeten. En dan zullen we eens kijken wat er van zijn dromen worden zal. Ziet u wel, het gaat om die dromen. Daar zit de pijn. Het zit in de boodschap. Daar zit de pijn bij deze broers. Een boos dier heeft hem opgegeten. Nou, dieren doen dat niet, jongens en meisjes. Mensen zijn erger dan dieren. Over het algemeen dan zal een dier een soortgenoot niet doden. Wat dieren wel doen, roofdieren, dat is andere dieren doden. Maar een wolf doodt geen wolf en een tijger doodt geen tijger. Niet een eigen soortgenoot. En dat doen deze broers van Jozef wel. Ze zijn erger dan de beesten. Zij doden, althans zij willen doden, hun eigen broer. Er is geen grotere haat dan de haat die gericht is tegen de liefde. Want wat heeft Jozef gedaan? Hij heeft die dromen niet verzonnen. Het is Gods woord dat tot hem gekomen is. Hij haat zijn broeders niet. Maar de haat die zit aan hun kant. Ruben hoort dat. Ruben is de oudste. En hij verloste hen uit hun hand. En zeide: laat ons hem niet naar het leven slaan. Ruben geeft het advies om hem in de kuil te werpen. En hij heeft een plannetje, jongens en meisjes, om Jozef dan stilletjes uit die kuil te bevrijden en weer terug te brengen bij zijn vader. Kijk, dat is mooi van Ruben. Ja, dat lijkt mooi van Ruben, maar Ruben zit in de problemen. Want de verhouding tussen hem en zijn vader is helemaal verstoord. En hoe komt dat? Dat komt omdat hij met Bilha, de dienstmaagd van zijn vader, bij wie zijn vader ook kinderen heeft, kort na het sterven van Rachel, heeft hij daar bloedschande mee bedreven. Dus u kunt begrijpen, dat ligt helemaal verstoord tussen hem en zijn vader. En waarschijnlijk ziet hij hier nu de kans, want straks zullen we zien, het gaat hem alleen maar om zichzelf. Het gaat hem helemaal niet over Jozef. Maar waarschijnlijk ziet hij hier daar de kans om bij zijn vader toch weer in een goed blaadje te komen. Hij misbruikt eigenlijk de situatie in plaats dat hij zegt: dit gaat niet gebeuren. En voor zijn broer opkomt. En daar komt Jozef aan. Niets vermoedend. De Heer Jezus wist wat er ging gebeuren. Maar Jozef zal dit absoluut niet verwacht hebben. En ze grijpen hem vast. En ze trekken de mantel van zijn lichaam af die hij aan had. Dat koningskleed. Ja, dat triggert hen. Dat koningskleed. Waarom? Ja, dat wil zeggen dat zij moeten buigen voor deze koning. En dat gaan ze niet doen. Die koningsmantel die moet ook uit. Diepe vijandschap. Ze gaan niet buigen. Ze willen niet buigen. Ze zullen niet buigen. En ze namen hem en wierpen hem in de kuil. Als je dit in de oorspronkelijke taal ziet staan, dan zie je dat de werkwoorden over elkaar heen buitelen als het ware. En die laten zien dat het met grote voortvarendheid geschiet. De kuil. Een cistern. Niet een bron van levend water, want die staat nooit droog. Maar dit was een soort regenput. Een regenput uitgehouwen in de rotsen om het regenwater op te vangen. Zodat in bepaalde tijden van het jaar de herders daar met hun kudde naartoe konden komen om de schapen te laten drinken. Ze werpen hem in de put en daar komt hij nooit uit. Want die putten werden zo gegraven dat de opening smal was aan de bovenkant. Die moest afgedekt kunnen worden met een steen. En het diepe reservoir dat was onder in de put. Zo werd ook de profeet Jeremia, ziet u de overeenkomst, ook een dienstknecht van de Heere. Zo werd ook de profeet Jeremia door zijn eigen volk in de put geworpen. Diep zit Jozef in de put. Maar gelukkig, er zit geen water in. Nee, als er water in gezeten had, dan was hij verdronken. Dat is nog een geluk bij een ongeluk. Ja, zo zien wij dat misschien, maar de vraag is of Jozef dat zo gezien heeft. Eigenlijk is dat helemaal niet positief dat er geen water in de put zit. Want dat weten de herders ook wel. Kijk, als er water in de put zit, dan komen ze wel met hun schapen. Maar als ze weten dat een put droog staat in een bepaalde tijd van het jaar, dan is er geen ene herder, die zijn goed op de hoogte, dan is er geen ene herder die daar met zijn kudde naartoe zal gaan. Dus wat Jozef heeft te verwachten is dat er niemand tot hulp zal komen. En dat hij daar een eenzame dood zal moeten sterven. Hij heeft de haat in de ogen van zijn broeders gezien. Jozef was toch een kind van God? Hij kan toch geloven? Nee, hij kon niet geloven. Hij heeft de dood voor ogen. Later zeggen die broers tegen elkaar, en dan weten we een klein beetje wat er nu door Jozef is heen gegaan. Later zeggen die broers tegen elkaar dat ze zijn benauwdheid hebben gezien. Ze hebben de angst in zijn ogen gezien. Jozef was nog jong, 17 jaar. Hij kon niet tegen de overmacht van al die broers. En hij wist niet hoe het verder moest. Daarom hebben we Psalm 142 gezongen. Dat heeft Jozef allemaal beleefd toen hij daar met een smak in die put geworpen werd. Zijn benauwdheid gezien. Dat is ook zielig voor Jozef. Nou, ik zou niet het woord zielig gebruiken, want de psalmdichter zegt dat de geest des Heren hem doorlouterd heeft. Totdat zijn woord kwam. Die wijsheid van de Heren, daar kun je jezelf over verwonderen. Jacob krijgt een les. De broers van Jozef krijgen een les. Jozef krijgt een les. Jozef moet doorlouterd worden. In de diepe wegen die de Heere hem met hem gaat. Jozef moet geschikt gemaakt worden voor de taak die de Heere voor hem heeft weggelegd. De Heere zal hem bewaren, zal ervoor zorgen dat hij bewaard wordt voor hoogmoed. Het is voor Jozef toch ook de weg des Heeren. Hoe onbegrepen dan ook, een loutering. Jozef in de put geworpen. We gaan naar onze derde gedachte, Jozef als slaaf verkocht. Krijgen die broers geen spijt? Moet je eens kijken, jongens en meisjes, wat die broers aan het doen zijn. Vlak bij de put, daar zitten ze met elkaar te eten. Jozef in de put, die moet de hongerdood maar sterven. En zij zitten daar, dat tekent hun ongevoeligheid, dat tekent hun hardheid, hun brutaliteit. Ze zitten daar te eten en te drinken, alsof er niks aan de hand is. En dan komt er in de verte een gezelschap aan. Dat is ook toevallig. Ja, voor hun is het toevallig. Voor ons is het toevallig, maar voor de Heer is het niet toevallig. Ik heb net gezegd, zij moesten naar Dothan toe. Boven dat alles is de raad des Heren. En ze hieven hun ogen op en ze zien een reisgezelschap van Ismaëlieten uit Gilead. En de kemels, die dragen specerijen, balsem en mirre. En dit koopwaar, dat zal naar Egypte gaan. Dothan lag aan de handelsroute, de bekende handelsroute. U hebt de naam misschien wel eens gehoord, de Via Maris. Daar trokken al de kooplieden overheen. Door de vlakte van Jezreel en Dothan in zuidwaartse richting naar Egypte toe. En dan is het Juda die plotseling een plannetje krijgt. Hij bedekt zijn boosheid met vroomheid. Ja, sommige mensen laten zien dat ze verkeerd in elkaar steken. Die komen daarvoor uit. Maar je hebt ook mensen, dat is nog gevaarlijker, die gaan hun boosheid bedekken met vroomheid. En dat doet Juda hier. Hij zegt tegen zijn broers, wat gewin zal het zijn dat wij onze broeder doodslaan en verbergen. Kom en laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen en onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, hij is ons vlees. Laat hem niet doodslaan, dat is toch wel heel erg als we dat zouden doen.
Laten we hem niet doden, maar laten we hem niet laten wegsterven ook in die put. Laten we hem aan de Ismaëlieten verkopen. En wat zit er achter, jongens en meisjes? Gewin. Hij zegt, dan levert het nog wat op. Dan houden we er nog iets aan over. Als wij hem op deze wijze verkopen. Juda is ook niet zo'n beste. U zegt, nou misschien is hij dan net iets beter dan zijn broers. Bij Juda was het precies hetzelfde, gemeente. Jozef moet weg. Bij die andere broers was het, Jozef moet dood. En bij Juda is het, Jozef moet weg. Want in ieder geval, ook Juda haat die droom van Jozef. Dat straks op het bed, op het ziekbed van, op het sterfbed van Jacob klinkt, Juda, gij zijt het. Dat is een toonbeeld van Gods barmhartigheid en vrijmachtige genade. En dat mag misschien vanmorgen ook wel tot bemoediging zijn. Dat de Heere slechte rikken nog in het hart kan grijpen. De Heere gaat Juda straks ook op zijn plaats brengen. Gods genade vermag om het allerhardste hart te verbreken. En zo gebeurt het, er staat, zijn broeders hoorden naar hem. Als nu de Midianitische kooplieden voorbij togen, zo trokken en hieven zij Jozef op uit de kuil. Wie heeft nu Jozef uit de kuil gehaald? Er is een opmerkelijk verschil tussen de christelijke verklaarders en de Joodse verklaarders. De Joodse verklaarders zeggen, dat hebben de Midianieten gedaan. De Midianieten, die hebben Jozef uit de kuil gehaald en die hebben hem verkocht aan die Ismaëlieten. Met andere woorden, wij hebben daar niets aan kunnen doen. Terwijl wij ons brood zaten te eten, is het allemaal zo gelopen. En inderdaad, zo zou je het ook kunnen vertalen. Waren het niet dat wij het Nieuwe Testament hadden? En in het Nieuwe Testament hebben we de reden van Stefanus. En Stefanus zegt heel duidelijk dat het de broers van Jozef zijn die hem verkocht hebben. Zij hebben dit kwaad gedaan. Er worden inderdaad voor die Ismaëlieten worden verschillende namen gebruikt. Ismaëlieten, Midianieten. Het zal een samengesteld gezelschap geweest zijn, zoals dat meer was op die handelsroute natuurlijk, dat mensen elkaar ontmoeten. Ze hebben het wel degelijk zelf gedaan. En ze verkopen hem voor de prijs van 20 zilverlingen. Nou, Juda heeft gelijk, je houdt er toch nog wel wat aan over. Want wat verdiende een herder in die dagen? Een herder verdiende 8 zilverstukken in een jaar. Dus dat betekent, de prijs die zij voor Jozef krijgen is een jaarloon van 2,5 jaar. Nou, dat is toch een aanzienlijk bedrag. Niet al te hoog, want ja, die kooplieden moesten daar natuurlijk toch ook nog wat aan verdienen. Maar een niet onaanzienlijke som. En zo gaat Jozef naar Egypte. De koning, zijn koningskleed is uitgetrokken, wordt verkocht als een slaaf. Het hele plan van vader Jacob valt in duigen. Hij moet zijn Jozef kwijt. Want het is Jozef niet, maar het is Juda, die goddeloze Juda, die de Heere in zijn raad straks gaat gebruiken om de scepter te krijgen. Daar zal Juda voor toegerust worden. En die broers van Jozef, die moeten weer een andere les krijgen. Die moeten deze les krijgen dat ze moeten en zullen buigen. Het is buigen of sterven. Als ze straks niet buigen, zullen ze sterven. Als ze straks niet buigen, dan gaan zij de hongerdood sterven. Waarvan ze eigenlijk gewenst hadden dat Jozef die gestorven zou zijn. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Jozef verkocht en dan komt Ruben terug. Zeker even weg geweest, ik weet het ook niet. En dan komt hij bij dat cistern, bij die put, en de put is leeg. Toen scheurde hij zijn klederen en hij keerde weder tot zijn broederen en zeide, de jongeling is er niet. En ik, waar zal ik heen gaan? En dan ziet u de bevestiging van hetgeen ik zojuist heb gezegd. Hij is niet bezorgd over Jozef, maar als je goed luistert dan zegt hij, waar zal ik heen gaan? Ik ben de oudste. Ik draag de verantwoordelijkheid. Ik zit nu met dit hele gebeuren. Hoe kan ik mijn vader onder ogen komen? Waar zal ik heen gaan? Wat doet Ruben, jongens en meisjes? Nou, wat heel veel mensen doen, hij kruipt in de slachtofferrol. Hij is het slachtoffer van de situatie. Nee, hij is geen slachtoffer, hij is schuldenaar. Hij is medeschuldenaar. Hij had ervoor moeten zorgen als de oudste dat Jozef niet eens in de put terecht zou komen. Hij moet schuldenaar worden. De gemeente, dat is een belangrijke les. Veel mensen, als ze aanlopen tegen de gevolgen van hun eigen gedrag, kruipen in de slachtofferrol. En willen medelijden krijgen. Krijgen zelf medelijden. Maar wij moeten geen slachtoffers worden, wij moeten schuldenaars worden. En dat zal de Heere van Juda en van Ruben en van zijn broers maken. Waren ze dat eerder geworden, dan hadden ze misschien niet zo'n diepe weg nodig gehad. Weet u, ze houden het meer dan 20 jaar vol, hè? Meer dan 20 jaar vechten ze tegen het buigen voor Jozef. Maar de Heere weet hen wel op de plaats te krijgen waar hij hen hebben wil. Het is buigen of sterven. En dat is ook de boodschap. Ik weet, dat is een hele indringende boodschap. Maar het zal nooit buiten het buigen gaan. Het is buigen of sterven. We gaan naar onze vierde gedachte. Jozef door zijn vader beweend. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 89 en daarvan het 20e vers. Gedenk de sma die elk van uw knechten leidt, waarmee elk machtig volk mijn bang gemoed doorsnijdt. De smaad, o Heere, waarmee de haters ons beladen, waarmede zij de gang van uw gezalfde smaden. Gij immers wilt of zult nooit onze hoop beschamen. De Heer zij eeuwig lof en elk zeg amen, amen. Psalm 89, vers 20. Ten slotte onze vierde gedachte, Jozef door zijn vader beweend. Jongens en meisjes, een zonde blijft nooit alleen. Een zonde staat nooit op zichzelf. Van de ene zonde komt de volgende zonde. Dat is als je een keertje liegt. Dan moet je straks weer een leugen gebruiken om te verbergen dat je gelogen hebt. Een leugen blijft nooit op zichzelf staan. Mensen die eenmaal beginnen te liegen, die liegen alles aan elkaar. En die weten op een gegeven moment zelf niet meer wat nou de waarheid is of niet. En dat is met die broers van Jozef ook. Ze hebben nu een hele grote zonde gedaan tegen hun broer. En zij willen dat bedekken. In plaats van openlijk voor de dag te komen. Dat willen ze niet. Dus dan is er weer een nieuwe zonde, een ergere zonde nodig om die vorige zonde te bedekken. De zonde is een hellend vlak. En als de Heere een mens niet tegenkomt, als er geen honger komt, dan blijft het zo straks. Als de Heere een mens niet tegenkomt, dan verharden wij ons tot onze dood toe. Bent u erachter gekomen wat er leeft in het hart aan boosheid, aan vijandschap, aan haat tegen de leer van vrije genade? Het is een zegen als je mag leren buigen. Als je het met God eens mag worden, ook al is de boodschap helemaal niet naar je hart. Het is buigen of barsten. Het is één van twee. De Heere eist van ons dat wij voor zijn woord leren buigen. Dat doen ze niet. Toen namen ze Jozefs rok. Daar hebben ze die mantel. Waar ze zo'n bloedhekel aan hebben. En ze nemen een geitenbokje. En ze slachten dat geitenbokje. En ze nemen het bloed van dat geitenbokje. En ze zorgen ervoor dat heel die mantel met bloedspetters wordt bedekt. En dan roepen ze een knecht die waarschijnlijk niet verder van de situatie af weet. En ze zeggen, breng dit maar naar onze vader. Want dat hebben we gevonden. Ja, je kunt wel zien wat er gebeurd is. En vraag maar aan vader Jacob of hij die rok wil identificeren. Of dat kleed nou van zijn zoon is, ja of nee. En dan moet hij dezelfde conclusie maar trekken. Misleiding. Misleiding met een geitenbokje. Oei. We kennen de geschiedenis van Jacob. Misleiding met een geitenbokje. Dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft zijn armen bedekt op advies van zijn moeder Rebecca met de huid van een geitenbokje. Om zijn vader te bedriegen. Allemaal niet toevallig, gemeente, dat de dingen zo lopen. En dat Jacob het verleden ook op zijn eigen hoofd terugkrijgt van zijn kinderen. Kijken we zo wel eens naar onze kinderen, ouders. Als wij geconfronteerd worden met verdrietige dingen, waarom gebeurt dat eigenlijk? Heeft het ons niks te zeggen? Komt ons eigen leven niet soms terug? Dat moet bij Jacob toch ook zo geweest zijn. Later, als er licht over mag vallen, dan zal hij begrip hebben dat op deze wijze hij gewezen werd op zijn eigen zonde. En hij bekende het. Ontzaggelijk moet dat geweest zijn voor Jacob. Daar komt die knecht met die mantel, wordt uitgepakt, aan Jacob getoond. Onbeschrijfelijk. Ja, dat is van Jozef. Er zijn mensen die soms moeten identificeren na een ongeluk. Of het wel hun kind betreft of een familielid betreft. En het is onbeschrijfelijk. Dat moet je denk meegemaakt hebben om te weten wat het is. Als je dan moet constateren, ja, dit is inderdaad de jas van mijn zoon. Of dit is inderdaad van mijn dochter. Jacob kan niet anders op dat moment dan constateren, Jozef is dood. Verscheurd. Vol met bloed. Hij zal een wild dier tegengekomen zijn die hem opgegeten heeft. Ja, maar de dromen, Jacob, de dromen, de Heere heeft gesproken. Vrees niet, Jacob. Ja. Ja, je hebt mensen die kunnen zo redeneren. Maar je moet maar eens met de mantel van je zoon in je handen staan. Het geloof van Jacob is niet zo ver geoefend dat hij op dit moment al roept, Jozef leeft nog. Daar zijn jaren voor nodig om die dingen te leren. En dat is ook in het leven van Gods kinderen zo, gemeente. Dat is een leerschool. Je moet niet denken dat het geloof van Gods kinderen gelijk de allerdiepste diepten aan kan. Zodat ze mogen geloven dat de Heer door de dood heen de zaligheid voor hen bereid heeft. Nee, het is maar stapje voor stapje. Voorzeker, Jozef is verscheurd. Wat een harde les. Waarom laat de Heer dat toe? Ja, hij moet van Rachel verlost. Rachel, ja, was het niet, het is Lea. Hij moet van Jozef verlost. Jozef is het niet, het is Juda. Jacob moet alles kwijt. Hij moet er helemaal tussenuit. En dan spaart de Heere geen vlees en bloed. De Heere had dit kunnen voorkomen. Dit kwaad doet de Heere niet, hoor, jongens en meisjes. Dat doen die broers. Moeten niet doen alsof de Heere het kwade doet. Nee, die broers die doen het. En de Heere had in kunnen grijpen, zeker. Maar de Heere grijpt niet in. Waarom niet? Omdat Jacob ook een les nodig heeft. En die broers hebben een les nodig en Jozef heeft een les nodig. Toen scheurde Jacob zijn klederen en legde een zak om zijn lendenen. En hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. En al zijn zonen en al zijn dochters maakten zich op om hem te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten. Jacob kwijnt weg. En die broers die proberen hun vader te troosten. Wat een huichelaars. Ze weten dat Jozef leeft. Wat een huichelaars. Is het een wonder dat die troost van hen niet helpt? En ze verharden zich. 1 jaar, 2 jaar, 10 jaar, 20 jaar. Verharden ze zich onder de boodschap. Ze zien de droefheid van hun vader, die zij hem aangedaan hebben. Gemeente, wat is een mens toch ontzaglijk hard. Ze kunnen hun vader niet troosten. Hij zegt, ik zal rouw bedrijven tot mijn zoon in het graf neerdalen. Alzo beweende hem zijn vader. Gewoonlijk duurde deze rouw bij de Joden een week. En Jacob zegt, ik kan dit nooit meer kwijt. Nooit meer. Dit duurt bij mij tot ik ook in het graf zal liggen. Ik zal rouwen tot aan mijn dood toe. Dit kan ik niet verwerken. Dit kan ik niet overzien. En weet je wat Jacob niet weet, jongens en meisjes? Dat Jozef inmiddels verkocht wordt. Vers 36. De Medanieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, farao's hoveling. Weet je wat de Heer aan het doen is? De Heer is bezig om de dromen te vervullen. De Heer brengt alles in werking daar in Egypte. De Heer is bezig om alles voor te bereiden. De Heer is bezig met de oplossing. Maar Jacob ziet het niet. En hij moet het ook nog niet zien. Hij is er nog niet aan toe. De Heer doet alles op zijn tijd. Ja, dat is ook zoals de Heer zijn kinderen gaat ontdekken. Als de Heer ze af gaat nemen wat ze kwijt moeten. Als ze in de onmogelijkheid terechtkomen. Als het lijkt alsof Gods woord vast lijkt te lopen in hun leven. De Heer is al lang bezig met de oplossing. De Heer heeft het al opgelost, alleen ze zien het niet. En ze moeten het ook nog niet zien. Omdat ze er nog niet aan toe zijn. Omdat de Heer plaats maakt voor zijn genade. Jacob weet het nog niet, maar bij de Heer ligt het in goede handen. En al wat hij ooit beloofd heeft, dat zal bestaan. Hoe onmogelijk dat het ook is. Wat krijgt Gods voorzienigheid dan een waarde in het leven der genade? Gemeente, God zond zijn zoon. naar deze aarde. En zoals Jozef zei tegen die man, ik zoek mijn broederen. Zo heeft de Heer Jezus wel gezegd tijdens zijn omwandeling op deze aarde. Ik zoek mijn broederen. Ik zoek de gegevenen van mijn vader. En wat hebben ze gedaan? Hem in de put geworpen, nee, erger nog, hem aan het kruis genageld en gedood. Waarom? Omdat ze niet wilden bukken en buigen. Want dat is de boodschap van vrije genade. Je kunt nooit om het recht van God heen. En om het recht van God lief te krijgen en daarvoor te bukken en buigen, zijn diepe lessen nodig. En de Heere gaat die lessen leren, al doet hij er 20 jaar over, om zijn raad te vervullen. En we geloven dat dat ook nog altijd de uitwerking zal zijn van de prediking. Aan de ene kant zal het zijn vijandschap en haat, die stem moet weg, die mond moet dicht. En aan de andere kant zal het zijn buigen. En dan gaan de schuren van Jozef open. Maar daar gaan we nu niet op vooruit lopen. En dan gaan we ons verwonderen over de wegen die de Heere gaat. Amen.